Machine, een wekelijkse podcast van VPRO 3 voor 12 over de muziekindustrie. Atze de Vrieze en Malou Mirema praten hierbij over het belangrijkste nieuws achter de schermen.
Ja, welkom in Tivoli Vredenburg, een volle zaal. Dat is mooi, we zijn de allereerste act en toch al vol, dus dat is heel erg mooi. We zijn op locatie voor de mensen die thuis meeluisteren op het NPO Luister podcast event. Hartstikke leuk, we zijn hier al vaker geweest en het wordt elk jaar drukker. Dus dat is tof. Welkom dus. Malou, jij bent er ook. En je hebt hem bij je, toch?
Zeker.
De ananas, die moet natuurlijk op tafel.
Deze voor jou.
Dankjewel.
Dat is voor vanavond.
Maar waarom een ananas?
Ja, waarom een ananas? We gaan proberen vandaag een beetje achter het mysterie van de ananas te komen. Hij staat in elk geval mooi. Het is een bijzondere vrucht. Staat hij op je rider eigenlijk?
Er staat geen ananas op mijn rider. So. Nee, er staat geen ananas op mijn rider. Nog niet, in ieder geval.
Zou ik maar doen. Ik ga je even introduceren. Want er zijn natuurlijk een heleboel mensen hier die weten wie deze man is, Moolah B. Maar ook mensen die eigenlijk per ongeluk hier zitten en eigenlijk op zoek waren naar de stemming van Vullings en Van de Wulp. Of de Formule 1 podcast. Dus bij deze, ik ga je even introduceren. Moolah B is zijn naam. Eigenlijk voluit Hichem Hendrik Moolasi Gieskes. Vind ik leuk om te zeggen, omdat ik dat een geweldige naam vind.
Dankjewel.
Geboren dus in Den Haag in 1991. Ook luisterend naar de ronkende naam Meester Plusser. En Moolah Moos, eigenlijk dat is de meest gebruikte, denk ik, hè?
Ja, Moolah Moos.
Juist. In 2016 stormde hij de hiphop scene binnen met zijn Wilde Westen crew. Na jarenlang hard werken in de marge. Was hier ineens overal. Niet meer weggegaan ook. Hij groeide uit van een beide handen uitdager tot de King of Trap van Nederland. En nu, afgelopen december, verscheen Narcopop. Een plaat die in onze oren heel anders klinkt en vragen oproept over de muziek, maar ook om het plaatje eromheen. En daarom zitten deze man hier ook, Luca Kuter van Unisex Management en Rens Peters van Friendly Fire. Welkom, goed dat jullie er ook zijn. En zullen we eerst maar eens even een klein stukje voor de mensen die dat verschil nog niet gehoord hebben, een klein stukje muziek horen, zodat je meteen weet waar deze man vandaan komt en waar die nu ongeveer staat.
Donnie Banco Parkie, Donnie Banco Parkie, Donnie Banco Parkie. Banco Parkie, was begonnen met die vijf. Harder dan een harde schijf. Heb die koffie en die rijst. Heb die winnen en die vrij. Donnie Banco Parkie.
Ik kijk soms naar jou en jij kijkt soms naar mij. En we denken allebei: waar is dit nou allemaal goed voor? Nou ja.
Vroeger was je nog een pornstar, nu alleen maar teeny pornstar. Hart is koud, het is een cold war, genoeg knokkels voor een world war. Nummer 1 en ben er morgen nog, deze dromen zijn geen eens bedrog. Je kon niet vinden, ik heb doorgezocht. Zijn de Moolah Moos een hartendief, maar sorry lieve schat, ik heb die harten niet. Al die harten die...
Ja, een grote verschil is bijna niet denkbaar. Als je zo die twee naar elkaar hoort, een Wilde Westen 101 bar sessie uit 2016. En dit dus, wanneer had jij het gevoel, ik ben hier echt iets anders aan het maken?
Ik probeer eigenlijk altijd iets anders te maken. En nu heb ik meer het gevoel dat ik probeer af te... Ja, de vorm hoe wij als mensen alles willen categoriseren. We willen alles in hokjes stoppen en weet je, alles veilig maken, zodat je weet wat is. Ik denk dat dat een soort overlevingsinstinct van de mens is. Alleen, ik denk dat dat met kunst niet toepasselijk is. Alleen dat wij op een gegeven moment mee zijn gaan doen in dat categoriseren van muziek.
Jij als artiest ook, bedoel je?
Ja, eigenlijk de hele wereld. En toen dacht ik op een gegeven moment van ja, waarom eigenlijk? Omdat ik niet geloof dat een bepaald iemand alleen naar één bepaalde categorie muziek luistert.
If people are dieting now more than ever before, then why are nearly 1 in 3 American adults overweight? Dr. Gundry, who's helped thousands lose weight and feel younger and healthier than ever, says most people are not getting enough fat-burning MCTs from their food. MCTs are a special kind of compound that instead of turning into fat when you consume it, turns into ketones, which is a chemical that breaks down the excess fat in your body. So, by getting more MCTs in your diet, you essentially flip a switch that puts your body in caloric bypass mode, which can flush out excess fat and calories. And he's created an easy way for you to activate caloric bypass right at home. It's called MCT Wellness. This powerful blend of fat-flushing MCT powders and antioxidant-rich polyphenols is designed to help you unlock your body's fat-burning, energy-producing potential. What's even better is that it's a delicious drink. I love how incredible it tastes. All you do is add a scoop to water, enjoy, and watch as you start feeling slimmer and more energized. So, if you want to experience a quick, easy, and effective way to melt pounds fast, go to KundryMD.com/energy and order right now to get up to 53% off your regular price order with a 90-day money-back guarantee. Again, that's KundryMD.com/energy.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
En als jij kunst maakt, waarom moet het in een hokje? Dus op een gegeven moment bij Narcopop heb ik het volledig losgelaten. En dacht ik, ik ga gewoon doen wat ik leuk vind.
Alles mag, alles kan.
Ja, alles wat in me opkomt, ga ik uitbrengen. Zonder filter.
Daar is een heleboel over te zeggen. Dat gaan we zo zeker ook zo doen. Ik wil eerst eventjes naar die andere twee mannen die naast je zitten. Luca, jij bent bij ons vooral bekend als de manager van Goldband.
Yes.
Een van de managers van Goldband. Nu dus ook bij deze man. Is dat dan de Haagse connectie?
In zekere zin wel een beetje. We waren sowieso gewoon allemaal al heel erg op de hoogte van wat Moolah B deed. Ook voordat wij met Goldband waren begonnen. Gewoon echt een Haagse legende. En ik op een gegeven moment kreeg ik via Boas wel te horen van... omdat we hadden elkaar ontmoet bij Amare een keer tijdens corona... Toen was de link eigenlijk gelegd tussen Goldband en Moolah B.
Gewoon puur muzikale en vriendschappelijke klik die er ontstaat.
Ja, en toen zijn zij volgens mij een keer de studio ingegaan. En toen zei Boas tegen mij van ja, volgens mij heeft hij hulp nodig met het een en ander. Vooral op creatief gebied. Dus ik was al een beetje op de hoogte dat hij een soort van zoekende was. En toen kwamen we elkaar volgens mij pas voor het eerst tegen... Tijdens de release party van Steen in Rotterdam.
Ja, in die oude kerk.
En toen hebben we daar gewoon die afterparty heel lang aan het tafeltje zitten lullen. En toen op een gegeven moment samen met Boas mee teruggereden naar Den Haag. Door blijven praten. Uiteindelijk nog volgens mij een half uur voor mijn huis lopen praten. En zo van, ja, oké, laten we een keer gewoon ook met Dominique erbij gaan zitten.
Ja, jouw partner in het managementbedrijf. Ja.
Of we samen kunnen gaan werken. Want toen was het ook, toen hoorde ik voor het eerst dat hij echt op zoek was naar een nieuw management.
En dat was je dus kennelijk, want er kwam een klik tot stand.
Ja.
Er zit nog wel een leuke Goldband-anekdote volgens mij, die we eventjes op tafel moeten leggen. Wij spraken Milo van Goldband voor het nieuwe seizoen van Blauwe M&M's.
Okay.
Die ken je volgens mij. Die vertelde over die keer dat jij op Lowlands zou komen spelen. Ja. En dat je bijna afzegde omdat je nog in een of andere vakantieoord aan het optreden was. Klopt dat?
Ja, dus ik moest terugvliegen vanuit Mallorca. En dat was de beruchte tijd van Schiphol dat er bijna niemand werkte.
Gedoe.
Zo. Juist. En dus kon ik niet uit het vliegtuig worden gehaald. Omdat er geen bestuurder was voor die slurf. Dus moest ik wachten en ik moest door naar Lowlands natuurlijk. En ja, ik kwam er niet uit.
Jij zat op Schiphol in dat vliegtuig?
Ja, we waren geland, alleen we konden gewoon niet uit het vliegtuig.
Dit was de allereerste keer dat ik hem moest managen. Voordat we samenwerkten eigenlijk.
Toen dacht jij, die man heeft een manager nodig.
Ja, die me uit het vliegtuig kon redden.
We waren continu aan het appen en die show was al begonnen. En ik nog tijdens de show naar Boas. Van ja, wat hebben jullie nou eigenlijk afgesproken? Want hij
maar wacht
ook...
even, dus tijdens de show begonnen, toen was hij er nog steeds niet.
Nee. En tijdens het nummer Requiem staan Milo en Boas op een ladder... met een soort van handdoek over hun hoofd. Ik dacht, dit is mijn moment. Ik ga naar Boas toe. Met natuurlijk in-ears in. Dus hij verstond me helemaal niet. En ik zei van ja... Weet hij wel precies wat hij moet gaan rappen? En,
ja, dat wist ik ook niet.
Want er was helemaal niks voorbereid. En ik was continu met hem aan het appen en het bellen van ben je er al bijna. En hij kon het niet, de ingang niet vinden. En echt volgens mij 10 minuten voordat die track begon, toen kwam hij aan. Dus ik maar wat verzonnen van ja, volgens mij moet je na de eerste verse gewoon beginnen.
Ik begreep dat je ook dacht dat je in een sponsortentje zou staan. Ja. Ergens de X-Ray of een Desperado's tent of zo.
Ja, ik dacht dat ik op een kleine stand zou staan, inderdaad. Ik dacht echt, ik deed het echt als een favor voor Boas. Van nou, kom op, ik vind je een aardige fan, dus ik kom wel. En toen ja, stond ik ineens op de Alpha. Ja, ik wist ook niet wat de Alpha was, om eerlijk te zijn.
Hoe gaat dat dan?
Dus ik kom op stage met DJ natuurlijk en een goede vriend van mij. En toen zagen we, hoeveel man was dat? 40, hoeveel?
Ja, dat was volgens mij was het de drukste show.
Dat was die show waar heel Lowlands bij Goldman
ja,
stond.
Volgens mij zat er bijna 50.000 man.
Ja, 50.000 man zag je ineens staan. En toen dacht ik, is er nog een groter podium dan dit? Nee, toen dacht ik, oké, dit is de real deal. En weet je, ik laat me altijd gaan. Ik laat me altijd gewoon embrace the moment, living in the moment. En dat heb ik gedaan. En we hebben een beetje gefreestyled voor 50.000 man in principe op het podium.
Zoals dat gaat.
Ja, het ging ook helemaal fout, maar dat ging ook goed. Gezien. Dat maakte het juist goed, denk ik.
Rens, wanneer ben jij erbij gekomen? Friendly Fire boeker, nu zijn boeker ook.
Klopt. En wanneer ben ik erbij gekomen, boys? Ik denk een maandje of 3-4 geleden pas eigenlijk. En hoe dat kwam is dat ik ben een groot fan van Moola B, al lang. En ik denk dat hij iets had gepost wat ik wou terugkijken op Instagram. En toen keek ik en toen zag ik in één keer in zijn bio staan luca@unisex.management. Toen dacht ik, hey,
die ken ik.
En dit is mijn kans. Dus dan heb ik Luca toen gemaild. En heb ik gezegd, hey, ik weet niet, ik wist niet dat jij nou management doet. Maar als dat zo is, als er ooit, van ik jat niks van een andere boeker, dat wil ik ook niet. Als er ooit een kans komt dat ik met Moola B kan praten over zijn boekingen, dan zou ik dat zo ontzettend graag willen dat ik het zou waarderen als je me checkt. En toen een paar weken later kwam ik de collega en compagnon van Luca, Dominique, tegen op een festival. En die zei, hey, laten we binnenkort gewoon eens kletsen en kennis maken. Dat hebben we gedaan. En inmiddels ben ik de boeker van Moola B. Dus daar ben ik erg blij mee, ja.
Ik ben heel benieuwd naar de ambities van het live gebeuren en alles eromheen. En ook je blik op hoe de hip-hop scene er op dit moment voor staat. Maar laten we eerst maar eens even beginnen bij de Edisons. Je won vorige week, is het ja, anderhalf week geleden, een Edison. Dat is een waanzinnig mooie eer. En ook een mooi moment voor een plaat die best wel zijn nek uitsteekt, denk ik. Je viel daarop met een waanzinnige bril.
Ja, die kapot is gegaan.
En op je Instagram stond dat hij aan het eind van de avond kapot was.
Hij heeft het niet overleefd.
Wat is er gebeurd?
De afterparty.
Wat heb jij uitgespookt?
Nee, ik lieg. Ik stapte uit de auto. Dus hij heeft de hele nacht overleefd. Ik ben hem ook niet kwijtgeraakt, wat een heel wonder is voor mij. Want ik was de Edison namelijk wel kwijtgeraakt. Tijdens, tijdens de afterparty. Maar mijn bril niet. En toen dacht ik, ja, wow, hij heeft het overleefd. En stapte ik uit de auto, viel die en was hij kapot. Thuis.
Hey, maar even terug, want je hebt die Edison. Je hebt natuurlijk ook echt een bijzondere speech gedaan daar. Wat betekent het nou voor jou om zo'n Edison te winnen?
Dat was heel interessant, omdat ik wist pas wat het betekende nadat ik hem had gewonnen. Toen dacht ik van, oké, het voelt toch wel als een erkenning. Ik was wel blijer dan ik had verwacht, eigenlijk. Want ik probeer mezelf wel, misschien is dat een soort beschermingsmanier van mij om een soort van, niet dat al die dingen niet boeien voor mij. Maar toen ik hem had gewonnen, dacht ik wel van oké, ik ben fucking blij. En ik had niet verwacht dat een medium zou begrijpen wat ik doe. Want ik vond hoe hun uitlegden wat ik deed met het album, dat waardeerde ik ook echt. Ik dacht echt van zo, ze hebben het wel begrepen.
En, wat trof je dan? Wat werd goed gevat over dat album? Wat ja, wilde je?
Dat het heeft laten zien dat hip-hop niet vast moet zitten in een categorie of zo. En een nieuwe sound geeft aan de industrie. En dus crossing borders eigenlijk. En dat is eigenlijk precies waar ik mee bezig was. En dat zo werd opgevat, vond ik heel mooi.
Is er een bierveeltje met het idee voor narcopop?
Sorry?
Is er een
bierfilter?
Ja, met heel kernachtig wat je wilde, of is het gewoon ontstaan?
Ja, ik wou heel graag, of ik wil heel graag dat ik kon uitleggen wat ik heb gedaan. Maar ik vind dat best wel lastig.
Doe eens een poging.
Ik heb eigenlijk gewoon mijn onderbewustzijn laten vloeien, in principe. Dus ik hoorde een geluid en daar kwam tekst bij ontstaan uit God mag weten waar. En ik heb het uitgebracht. Dat is eigenlijk wat ik heb gedaan. Terwijl bij mijn vorige album ik misschien iets meer heb nagedacht. Meer logica heb toegevoegd. En dit keer dacht ik van, weet je, ik ben een artiest en ik wil ook een keer iets uitbrengen waar gewoon niet over wordt nagedacht en gewoon alleen bestaat uit creativiteit. En dat heb ik dit keer gedaan. Het heeft goed uitbetaald.
Was je dan bij die vorige platen meer bezig met wat dan de trends in de hiphop waren op dat moment?
Ik was meer bezig met bewijzen van kijk hoe goed ik kan rappen. En kijk al die trucjes wat ik kan daar eigenlijk. En proberen toch wel een bepaalde verwachting te voldoen. Ik wou een meesterwerk creëren op het gebied van Moola B. Dat wou ik bij mijn vorige project.
Met je vorige plaat.
Juist. En dit keer maakte ik het gewoon voor mezelf. Omdat ik dacht, kijk Moes, je bent een artiest geworden. Zou je willen ooit stoppen zonder dat je iets hebt gemaakt wat recht gewoon uit jou kwam zonder na te denken wat mensen vet gaan vinden of whatever.
En je zegt een meesterwerk maken op het gebied van Moola B. Ik heb het idee ook dat het de drang om de beste te zijn,
ja,
ook in de manier van rappen besloten te lachen. Die eerste sessies die jullie deden.
Juist.
Dat zijn ook, als je die sessies terugziet, dat geldt niet alleen voor die van jullie, maar voor heel veel van die sessies. Er staat een groep in een studio.
Ja.
Heel veel mensen.
Ja.
Dus rauwe energie. Het is eigenlijk battelen, maar dan zonder dat er iemand recht tegenover je staat, maar ja, door de camera heen eigenlijk.
Ja.
Aan wie denk je op het moment dat je zo'n sessie doet?
Ik denk eigenlijk op dat moment aan de luisteraar, denk ik. Die...
Niet aan andere crews die je wil wegvagen?
Nee, het is meer... muziek heeft mij altijd door het leven geholpen. Dus ik wou altijd muziek maken dat iemand ernaar kan luisteren en denkt van oké, ja man, ik kan er tegenaan. En vaak is het ook gewoon een energie... Ik denk dat het een combinatie is, ook van wat ik gewoon moet uiten. Dus dan denk ik in principe aan niemand. Ik denk gewoon aan, ik moet deze energie loslaten. Die om de een of andere reden in mij is ontstaan. Dus het is een combinatie van factoren, denk ik. Van wat uit mij komt en wat voor gevoel ik wil overbrengen.
Hoe denk je terug aan die eerste dagen?
De allereerste dagen waren eigenlijk net als Narcopop. De allereerste dagen dat ik muziek maakte was heel vrij. Dat was gewoon, ik voel dit, ik hoor dit, ik wil dit uitbrengen. En juist misschien iets anders doen dan wat bestaat. Want toen wij trap gingen maken was het nog niet echt een erkende sound in Nederland. Het klonk simpel, het was een beetje apart, anders. Het was geen Moombaton, dus ook niet voor de clubs. Het was eigenlijk iets wat gewoon waar nul toekomst in zat. Maar dat vond ik juist heel vet. Dus daardoor maakten wij iets wat echt uit onszelf kwam. En dat miste ik, denk ik. En dat heb ik weer teruggebracht bij Narcopop. Dus ik dacht, ik miste weer gewoon iets maken wat uit mij komt en nul verwachtingen hebben. En ja, let's crash and burn eigenlijk. Dat. En dat werd Narcopop uiteindelijk.
Ik ben heel benieuwd ook hoe jullie in die fase van je carrière organiseerden. Daar moeten we het zo misschien even over hebben. Maar eerst nog even over die term Narcopop. Doet denken aan het Mexicaanse Narco Corridos. En de narco-series van Netflix. Is dat ook waar het over gaat voor jou?
Ja, voor mij... ik vond altijd interessant om mijn peers... In ieder geval dat had ik vroeger mijn peers te ontdekken. Dus wij maakten eigenlijk gewoon gangsterrap toen we jong waren. En toen zag ik, weet je... De Amerikanen waren bekend bij ons. Maar dat was allemaal hiphop. En toen vond ik het heel... wonderbaarlijk dat ik ook die sound hoorde in een hele andere stijl. Dus echt een stijl wat meer geaccepteerd werd door het volk. En een hele andere
en
sound.
Wat voor sound is dat?
Ja, dus de Narco Corridos.
Uit Mexico, dus de verhalen van over de drugs, ja, mafia.
Eigenlijk over hun lifestyle. En dan toen dacht ik van ja, dat is eigenlijk wat wij ook doen. Alleen ik vond het heel mooi om te zien dat het in een hele andere sound was. Dat ik denk van, dit kan ook gewoon niet rappend of zo, weet je. Het kan ook zingend. En ik was er zo van gefascineerd dat ik het heb getatoeëerd zelfs. Ik had een tatoeage op mijn zij gezet.
Wat heb je daar naar op?
Van een mariachi band.
Oké.
Okay. Ja. En dat,
een hele band? Ja. Of één persoon?
Ja, vier spelers.
Wauw.
Ja. En ik vond gewoon Het was voor mij een soort iets dat je zag van... oké, ik zit toch misschien niet vast in een sound. Het kan, je kan dit ook doen met elke sound. Alleen heb ik het nu pas echt volledig uitgevoerd. Maar ik moet ook zeggen dat ik met de dag ook steeds meer... mezelf beter leer kennen, ook als artiest. Dus ik steeds beter kan doen wat ik eigenlijk hoor te doen.
Dan heb je het over de sound en die verhalen... die blijven dan min of meer dezelfde verhalen. Maar ja, die ontwikkelen zich natuurlijk ook naarmate je langer bezig bent. Je leven gaat verder,
ja.
Je carrière gaat verder.
Ja.
Die verhalen over bijvoorbeeld die wietplantage die opgerold wordt.
En dat is in blokken gepikt, toch? Ja, de outro van blokken gepikt.
Ja, een van de opvallende tracks in het album.
Ja.
Is dat dan een recent verhaal? Of is dat dan, moet je dan naar het grijs verleden putten? Of is dat dan pure fictie?
Ik moet zeggen dat het verleden is. Dat wel. Alleen.
Natuurlijk moet je dat zeggen.
Ja. Ze kunnen me niet meer pakken nu. Nee, maar het komt uit het verleden. En vooral met dit album probeer ik... een soort... in ieder geval, als ik in vorm kan noemen... wat ik wel probeerde te doen, is dat ik... dat ik twee soortige gevoelens probeerde aan te spreken in de mens. Dus het verlangen, daar speelde ik heel veel mee. Dus de lusten en de lasten.
Dus
en,
de mensen.
Ja, dat de mens ervaart. En dat is dus vaak liefde of geld. Weet je? En ik probeerde dat door elkaar te mengen. Want als je luistert naar blokken gepikt... zing ik over hoeveel blokken zijn gepikt en hoeveel toppen zijn geknipt. Maar ik zing ook weer over... dat of ze wel van mij houdt of niet, weet je. En dus ik probeerde dat gevoel gewoon van verlangen.
En kun je dat mengen met elkaar?
Ja, omdat het is in principe hetzelfde. Het is gewoon, je hebt lusten. En de lusten kunnen financieel zijn, maar kan ook gewoon liefde zijn. En het kan ook een verslaving zijn. Dat is ook een lust. En ik probeerde die werelden gewoon... in elkaar te mengen.
Het voelt ook wel alsof je de levens achter de gangsterlevens probeert te laten zien. Het vermenselijke van mensen die we in de maatschappij soms ontmenselijken.
Ja, dat ook. Dat ook. Dat was ook een onderdeel ervan. Het is, ik probeerde ook een behind the scenes een beetje te geven, denk ik. Maar ook tegelijkertijd maak ik ook muziek voor alle lagen van de maatschappij. Dus ik denk dat zulke mensen ook als ze luisteren ook denken van... ja man, dit is ook een gevoel dat ik ervaar. En niet alleen dat eendimensionale, stoere gangstergedrag wat mensen in hun hoofd hebben. Omdat ja, uiteindelijk is iedereen mens en voelen we gewoon verschillende dingen. Maar ik probeerde dus eigenlijk alles in elkaar te mengen met dit project. Wat het gewoon heel ingewikkeld maakt. En daardoor je eigenlijk zelf eruit kan trekken wat je wilt. Dus dat het meer voor het publiek was dan voor mezelf.
Is dat dan ook, want je hebt echt duidelijk ook... ja, ik weet niet of je dan kunt zeggen, je hebt voor een popgeluid gekozen. Maar het is wel, dat is wel het eindresultaat. En dat is natuurlijk ook dan muziek die eigenlijk breder toegankelijk is. Is het dan ook, zit er ook een idee achter van... ik wil deze verhalen naar een breder publiek brengen. Ik wil dat mensen de verhalen van, ja, deze, van ja, het gangsterbestaan begrijpen?
Nou, ik denk dat het meer in het vakje zit van... alles tegen elkaar gewoon door elkaar mengen, denk ik. En juist dat paradoxale, denk ik, dat ik dat heel graag wou doen. Dus dat je denkt van oké, ik hoor dit, maar ik hoor deze sound. Maar in het nummer hoor ik ook weer verschillende dingen. Dus je zou het wel kunnen zeggen dat het naar een breder publiek gaat. Maar dat ook iedereen eruit kan trekken wat hij wilt. En dat we de categorieën proberen gewoon, weet je, door categorieën proberen heen te zweven. De grenzen eigenlijk vervagen.
Ja, en daar komen mooie uitdagingen en kansen bij kijken. En daar willen we het zeker met de mannen hier ook over hebben. Het mooie, als ik jou hoor praten over de Edisons en over Lowlands... dan heb ik het gevoel dat je ook wel in een soort parallel universum hebt geleefd... de afgelopen paar jaar. Dat is ook de kracht van de hip-hop scene. Dat er echt een soort wereld is ontstaan... waarin mensen ook voor mijn gevoel altijd alles weten... over hun favoriete artiest, alle lines kennen, et cetera. En tegelijkertijd is er een complete wereld daarbuiten... die... ja, gewoon anders is als het ware. Het lijkt mij voor jou een interessante uitdaging... om die werelden met elkaar te connecten, Luca. Ligt daar de kans?
Ja, Kijk, ik ben zelf ook heel erg opgegroeid met hip-hop. Dus voor mij voelt het, is het niet. Ja, het voelt gewoon ook als mijn wereld. En ik zie wel dat er, zeg maar, in Nederland, dat het wordt gezien als een soort van een apart genre en een hokje.
Wat, hoe komt dat eigenlijk?
Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Ik denk dat heel veel mensen gewoon niet bekend zijn met bepaalde delen van de samenleving, of hoe bepaalde mensen leven, waar die muziek voornamelijk uit voortkomt. Dus het is, ja, het is een beetje onwetendheid, denk ik. En waardoor, wat hij ook zegt, mensen zien dan hip-hop. Ze zien het al gauw een soort van stoer gedrag. En veel van de muziek is ook een soort van brag and boast. En dan gaat het over criminaliteit. En dan bevestigt dat een beetje een vooroordeel. En dan willen mensen ook niet verder denken van, ja, maar er gaat ook een heleboel andere, gaan een heleboel andere dingen achter schuil. En het zijn ook gewoon mensen met een familie. En ook met liefde en leed. En dat zien ze dan niet. Dus het wordt heel erg, het stereotype wordt soort van door de muziek bevestigd. Of in ieder geval de vlagen die mensen ervan meekrijgen. En dan verder willen ze zich er niet in verdiepen. En ik denk, als jij van jongs af aan al meer in aanraking komt met verschillende lagen van de maatschappij, dat je het dan ook beter begrijpt waar het vandaan komt. En ik was daar, ik denk door hip-hop ben ik daar van jongs af aan heel erg geïnteresseerd in geraakt. En tegelijkertijd had ik mensen in mijn omgeving die echt een heel anders zijn opgegroeid dan ik. Dus ik zag soort van die parallellen tussen het echte leven in Nederland en wat ik in de muziek hoorde. En ik denk dat heel veel mensen dat niet kennen of niet zien, of dat is een ver van een bedshow.
En waar ligt dan jouw taak? Waar zijn jullie de gesprekken over begonnen? Want jullie zijn op een gegeven moment gaan zitten. Je maakt een plan met elkaar. Ja, waar heb je het dan over?
Wat jij zei over dat bierveeltje, dat is eigenlijk, denk ik, achteraf soort van waar wij wel mee bezig zijn gegaan, Dominique en ik. Van oké, hoe vertalen we die muziek naar een breder creatief plan? En hoe?
Why are so many dogs suffering from health issues? Actress Katherine Heigl, who's helped save over 16,000 dogs through her foundation, says she's seeing more issues with dogs' joints, odors, and health than ever before. And after doing a ton of research, she feels there's one place we can look to support any dog's health: their food. So she decided to create something she could actually feel good about feeding her dogs. It's called Superfood Complete. Superfood Complete is made with over 30 of the healthiest ingredients on the planet, including several superfoods vital to your dog's health. Badlands Ranch also sponsors the Jason Debus Heigl Foundation, which has helped rescue thousands of dogs and place them in loving homes. Dogs across America are trying this food and experiencing amazing health benefits. Go to badlandsranch.com/save50. And order right now to get up to 50% off your regular price order with a 90-day money-back guarantee. If you want your dog to experience all these incredible things, go to badlandsranch.com/save50 today. If people are dieting now more than ever before, then why are nearly 1 in 3 American adults overweight? Dr. Gundry, who's helped thousands lose weight and feel younger and healthier than ever, says most people are not getting enough fat-burning MCTs from their food. MCTs are a special kind of compound that, instead of turning into fat when you consume it, turns into ketones, which is a chemical that breaks down the excess fat in your body. So, by getting more MCTs in your diet, you essentially flip a switch that puts your body in caloric bypass mode, which can flush out excess fat and calories. And he's created an easy way for you to activate caloric bypass right at home. It's called MCT Wellness. This powerful blend of fat-flushing MCT powders and antioxidant-rich polyphenols is designed to help you unlock your body's fat-burning, energy-producing potential. What's even better is that it's a delicious drink. I love how incredible it tastes. All you do is add a scoop to water. Enjoy. and watch as you start feeling slimmer and more energized. So, if you want to experience a quick, easy, and effective way to melt pounds fast, go to countrymd.com/energy and order right now to get up to 53% off your regular price order with a 90-day money-back guarantee. Again, that's countrymd.com/energy.
Ja, hoe zorgen we ervoor dat inderdaad die muziek die eigenlijk invloeden heeft van pop en indie rock en house muziek, hoe kunnen we ervoor zorgen dat je dus ook de doelgroep die normaal gesproken die muziek luistert, er ook bij zou kunnen betrekken? En ook denk ik meer, niet eens specifiek voor dit project, maar ook heel erg het gevoel van oké, dit is iets waarvan wij denken dat het in Nederland nog een hele grote stap gemaakt moet worden. Dus kunnen we dat met dit project veroorzaken? En dat is denk ik wel gelukt. Want er zijn nu wel bijvoorbeeld aanvragen van, we hebben het in het begin heel erg gehad van, hoe sick zou het zijn als je dan op een gegeven moment wel aanvragen krijgt voor een cover van een glossy, waar normaal gesproken alleen maar blonde vrouwen op staan.
Ja, welke glossy
het
was
beeld,
dat?
Het beeld ook wel een beetje. Want er staat hier die ananas op de, op de tafel. Wie heeft die op de bierveeltje gezet?
Het idee van de ananas.
Ja.
Om eerlijk te zijn hoorde ik het van Luca en Do.
Ja, dat is gewoon in een soort van brainstorm ontstaan. Zeg maar,
hoe komt die ananas in beeld? En wat betekent die?
Ja, de ananas is ooit op een even mysterieuze wijze als het creëren van mijn muziek in beeld gekomen. En heeft zijn eigen leven gaan leiden. En om de een of andere reden is het vanaf letterlijk het begin van mijn carrière tot nu meegereisd. En ik denk dat juist de hele mysterie van de ananas maakt.
Oh, jij bent de titel van de podcast. Moula B en het mysterie van de ananas.
Ja, inderdaad. En ook als je kijkt naar hoe het eruit ziet. Het is best wel een soort mysterieus achtig stuk fruit. Toch?
Nee, maar je moet iets achter zitten.
Ik zeg altijd, als er een fruit uit niet van de planeet aarde kwam, zou het denk ik de ananas zijn.
Maar waar is je fascinatie begonnen voor dat ding?
Ja, ik heb er niet zoveel fascinatie mee. Het is meer, mijn fans hebben er heel veel fascinatie mee.
Het is echt door de beseffers is het, ja, het is een eigen leven gaan leiden.
Juist. En het past om de een of andere reden esthetisch gewoon heel goed bij mij.
Dus ik denk voor de mensen die er niet van, die dat niet weten, dat er dus ooit een selfie gemaakt met een ananas. En dat is op Wikipedia zijn de foto geworden. En er zijn gewoon op een gegeven moment er zijn allemaal memes mee gemaakt. Mensen die komen naar concerten met die foto op een t-shirt. Mensen komen met een ananas naar een concert. Dus dat was gewoon een ding wat al speelde.
Dat ontstond gewoon en jullie dachten dat moet op de cover van die plaat komen. De ananas moet vereeuwigd worden.
Ja, misschien wel.
En jij staat met je achterhoofd op die
ja, ik denk dat we de achterkant van de ananas willen laten zien.
Ja, het is gewoon mensen kennen het alleen vanuit dat perspectief. En nu hebben we het geprobeerd van, ja, dus eigenlijk het mysterie van wat
hij staat verkeerd op.
In wat voor ruimte staat hij? Wat voor scène speelt zich daar af? En eigenlijk is dat het idee.
Maar leg eens even uit, want het visuele aspect van Moula B als artiest, daar hebben jullie ook stappen op ondernomen. Er is bijvoorbeeld een waanzinnige videoclip gemaakt bij een van de tracks van het nieuwe album, waarin een man, ik weet niet of je het zelf bent, maar in een skipak,
ja,
brandend uit een
flat springt. Ja.
Dat is echt een soort next level project geweest.
Zeker. Zeker.
En ook niet goedkoop om te maken, lijkt me.
Nee.
Hoe gaat zoiets?
Ja, ik ben wel altijd gefascineerd van onlogische keuzes maken. Vooral met dit project.
Het YouTube-tijdperk is voorbij, toch?
Ja, daarom juist. Wou ik het heel graag doen. Omdat niemand met een soort logische manier van denken ooit nu zo'n clip zou maken. Val je juist meer op als je het wel doet.
Wat is het idee achter die clip?
Volkert heeft de clip bedacht. Volkert van Doorn heet hij toch?
Volkert Verdoorn.
Volkert Verdoorn. En ik denk dat het idee vooral is hoe je door de lagen van de maatschappij valt. Want als je oplet, zie je dat ik brandend uit een flatgebouw vlieg. Met skis. Weet je, die skis die staan denk ik symbool van dat ik over een steiger van cocaïne door het raam ga, omdat politie een inval doet.
Detail.
Ja, met de hoop dat ik denk ik iets beters vind dan van waar ik vandaan kom.
Ja.
En dat ik dan naar beneden val. En dan zie je allemaal verschillende etages kijken naar hoe ik naar beneden val. En dat zijn dus verschillende lagen van de maatschappij die tegelijkertijd op dezelfde plek zitten, maar totaal verschillende levens leiden. Maar wel kijken naar hetzelfde doemsgebeurde.
Wie is er met dat beeld gekomen? Is dat een idee wat je zelf bedenkt? Of heeft Volkert dat gebracht?
Ja, Volkert heeft het bedacht. Die heeft eigenlijk zelf ook het nummer uitgekozen. Die zei, dit wil ik doen.
Bij deze plaat?
Ja. Die heeft naar de plaat geluisterd en zei, ik wil echt blokken gepikt doen. En vervolgens, Luca en Do hadden het gesprek eigenlijk met hem. En die bracht het naar mij. En toen kwam hij met het idee.
Hoe gaat zoiets? Want er zit echt gigantisch high production value op die clips. Ik kan me ook best voorstellen dat het, als je er zoveel geld in stopt, je kunt je best voorstellen dat dat niet per se, dat je dat uit de stream van het album gaat halen of zo. Dus wat is dan die afweging dat je denkt van, oh, we willen dit geld er wel in stoppen. We vinden dit belangrijk voor de lange termijn om dit wel te doen.
En hoe financier je het?
Ja, nou, dat bierveeltje waar jij het over had, dat is dus wel op een gegeven moment ontstaan. En daarmee zijn wij in een heel vroeg stadium, we hebben gewoon heel veel gesprekken gevoerd over die muziek. Terwijl er nog steeds nieuwe muziek gemaakt werd. En toen kwam dat verhaal van, eigenlijk de muziek raakt aan heel veel, zeg maar soundwise, en heel veel verschillende hokjes. Die dus wordt geluisterd in heel veel verschillende delen van de maatschappij. Dus je zou die mensen daarmee kunnen bereiken. En eigenlijk is hiphop ook wel een muziekstijl die al veel mensen in de maatschappij bereikt. Ook al komen ze niet uit hetzelfde onderdeel van de maatschappij. En tegelijkertijd was natuurlijk de rol van cocaïne in dat verhaal is ook iets wat op heel veel verschillende lagen van de maatschappij terugkomt. Dus dat is wel een idee wat op dat bierveldje terecht is gekomen. En eigenlijk zijn we daarmee bij een productiehuis terechtgekomen voor video's. Die heel enthousiast waren ook over zijn muziek. Waar echt iemand zat die heel erg fan was.
Maar dat is niet een videoclipmaker?
Nee.
Dat is dus iemand die normaal gesproken dingen doet voor reclames of films?
Veel van die productiehuizen doen gewoon commercials, maar ook videoclips erbij, vaak voor portfolio. Omdat ze daar gewoon veel verder kunnen gaan, creatief gezien. Dus er was een wil, denk ik, bij iedereen die eraan meewerkte om het maximale eruit te halen. En iedereen voelde van, met deze muziek kunnen we echt heel veel. En ze zagen dat Moes heel erg open stond voor heel veel ideeën. En dat wij er daar heel hard mee bezig waren om dat tot een hoger niveau te tillen. En dan ga je op zoek naar regisseurs. En voor een aantal videoclips hadden we al een soort van een videoclip bedacht. Heel kort. Sommige hebben we echt verder uitgewerkt. En bij blokken gepikt dachten we, oké, Volkert, dat is iemand die ik al langer ken, waarvan we echt overtuigd waren van zijn werk. Van oké, die laten we gewoon zelf met een plan komen en dat komt wel goed.
Als ik naar oude interviews van jou terugluister, dan hoor ik jou daar vaak over mopperen dat je dat het gevoel hebt dat je daar nog niet goed genoeg in was.
Ja, dat visuele aspect,
dat beeld versterken van wat je eigenlijk als verhaal wil vertellen.
Ja, ik ben een expert op het gebied van audio, alleen visueel niet.
Maar hoe komt dat? Dat kun je gewoon niet of zo?
Ja, ik heb wel ideeën. Ik heb ideeën, maar het uitvoeren, dus de mensen, de juiste mensen die het goed kunnen uitvoeren, zaten niet in mijn netwerk en die kende ik gewoon niet. Ik ben ook best wel op dat gebied de kluizenaar, weet je. Ik leef echt in de studio en thuis, ik zie bijna niemand. Dus daardoor is het netwerk ook niet daar. En ik wist dat daar verandering in moest komen. Dus daar heeft Unisex gelukkig voor gezorgd. En los daarvan, om ook antwoord te geven op waarom we, zeg maar, voor die onlogische keuze hebben gekozen. Alles met Unisex en ik en Plus Records was begonnen vanuit creativiteit. En dat was eigenlijk de leidende draad. Gewoon, we willen iets vets neerzetten. Eigenlijk. En alles eromheen. Ja, daar. Wat nodig was om het neer te zetten, hebben we gewoon gedaan. Dus er werd niet nagedacht van oké, gaan we dit recoupen met de streams of whatever. Ik wou gewoon iets goeds neerzetten. En niet bewegen uit financiële redenen. Gewoon denken van oké, jongens, we gaan eerst iets heel diks neerzetten. En daarna, nadat we dat hebben gedaan, dus de clips en de muziek... Ja, dan moeten we gaan... Dan moet de boeker en de management uitzoeken hoe we dit gaan oplossen.
Eigenlijk. Ja, ik denk dat is ook het voordeel van independent zijn. En ik denk ook eigenlijk alle artiesten waar wij mee werken... die hebben dat artistieke gewoon bovenaan staan. En in die zin zijn wij ook geen traditionele managers. En zie ik mezelf altijd iets meer als een creative director... en daarna een manager... En je zou kunnen zeggen, oké, misschien maken we niet altijd per se de beste keuzes, economisch gezien. Maar wij geloven er wel heel erg in van, als wij vol inzetten op die creativiteit, dan overtuig je de mensen en je fans. En dat op de lange termijn betaalt zich dat wel uit, zeg maar. En anders, ook al lukt het niet, dan heb je in ieder geval iets gedaan wat je zelf fucking hard vindt en waar je achter staat.
Denken jullie dat de hiphopwereld anno 2024 ook meer van die mentaliteit kan gebruiken? Want ik zie wel dat het de afgelopen tijd ook een beetje is afgevlakt qua vernieuwing.
Ja, het is grappig genoeg gezien een machine geworden. Dus dat merk ik wel. Er wordt heel erg nagedacht, een beetje korte termijn. Van oké, dit breng ik uit, dit verdien ik. En dat komt denk ik vooral hoe de labels zijn ingericht... Begrijp het ook wel, want ik denk dat de schuld een beetje ligt bij de verdienmodel van de artiest tegenwoordig. Weet je, we moeten het hebben van op gebied van echt muziek puur moeten we het hebben van streamingsinkomsten, wat niet echt veel is.
Niet van shows.
Ja, dat is de artiest zelf, maar het
label, de labels
labels moeten het echt hebben van de streamingsinkomsten. Dus het is voor mij heel makkelijk om te zeggen, ja, weet je, ik geef een paar ton uit, hey, let's go. Maar ik snap dat de label denkt van, ja, ik moet ook brood verdienen.
Ja, jij zou kunnen denken, ik heb genoeg geld verdiend met clubshows, dat investeer ik weer in de videoclip, maar dat is niet één verhaal.
Ja, omdat ik gelukkig als artiest wel verschillende verdienmodellen heb, maar het label niet echt. En daarom werkt independent zijn voor mij best wel goed.
Breng jij je muziek nu ook helemaal independent uit?
Ja, ik heb wel een distributeur. Die raar genoeg ook blij was met dit project. Terwijl, ja,
raar genoeg?
Ja, op zich... Hij vond het wel mooi om zo'n prestigemodel zeg maar, neer te zetten. Alleen, als je kijkt naar...
Dat is hoe je het voelt, een prestigemodel?
Ja, het is voor mij was het belangrijk. Ik wil gewoon iets neerzetten wat ertoe doet. In de muziekwereld. En niet... echt per se iets waarmee ik gewoon geld ga verdienen eigenlijk.
Ik wil even naar Rens, want als we het hebben over geld verdienen... dan gaat het dus ook veel over shows en over discotheken in het verleden... en nu een ander plan.
Ja.
Hoe ziet dat plan eruit?
Dat plan is misschien nog niet eens af. En dat bespreken we eigenlijk bijna elke 2-3 weken wel. En dat kan ook veranderen per dag. Ik weet nog dat ik voor de eerste keer met Luca, Dominique en Moes zat... En toen ging ik er heel erg op aan. Normaal als ik met artiesten zit, dan gaat het vaak niet altijd heel snel over... oké, hoeveel shows kun je doen? Hoeveel per jaar? Hoeveel geld krijg ik daarvoor? Wat is je commissie?
Eigenlijk heel simpel.
Eigenlijk heel simpel, plus eigenlijk helemaal niet wat ik leuk vind om te doen. Want dan is het stukje creativiteit wat ik heb in mijn baan is dan ook verdwenen. En dan kan ik net zo goed koelkasten gaan verkopen. Dus ik vind het eigenlijk heel leuk. Toen ik daar kwam, begon Moes over Nirvana. Over een show die hij had gezien van Adele. Wat hij eigenlijk ook wel zou willen met zijn backdrop. Toen dacht ik, oké, dit is heel hard. En toen kwamen er in één keer, ontstonden er binnen een uur zo ontzettend veel vette ideeën. Dat we eigenlijk... toen ook binnen een uur hebben bedacht wat we precies wouden doen. En dan wouden we een clubtour doen. Om ook de transitie van straat en rap te gaan maken naar ook de poppodia. En dat is iets heel anders. Het is een hele moeilijke transitie, maar het gaat vooralsnog supergoed. Want de kaartjes verkopen als een raket. En dan eigenlijk ook qua festivals vooral hebben we heel veel verschillende dingen gedaan. Kijk, Moes heeft in het verleden heel veel opgetreden in discotheken. En dat doet hij niet meer.
Dat heeft eigenlijk iedereen gedaan van die generatie. Hoe kijk je naar die tijd terug? Want jij hebt ook voor John of Fraser geboekt. Gewoon shows stacken. Gewoon zoveel mogelijk shows dan op een gegeven moment.
Gewoon tellen.
Terwijl
ja. Nu
staat die jongen ook op een hele andere plek.
Zeker. Waarvoor ook shout-out naar Jonas. Want dat heeft hij ook supergoed aangepakt. En net op tijd.
Net op tijd?
net op tijd, omdat de discotheken zijn wel klaar, zo goed als
is
voor het genre wat wij...
Voor alle rappers van Nederland zo'n beetje?
Niet per se voor alle rappers en DJ's van Nederland, maar het is wel een heel ander tijdperk op dit moment. Kijk, waar je in 2018 vijf shows in de weekend kon doen voor €6.000. Moet je nou geluk hebben als je er 4-5 in de maand kan doen en dan ben je een...
Vijf shows in de weekend, dus dan doe je een half uurtje ergens en dan ga je nog door naar een andere plek.
Ja, soms 3 op een avond. Dat was toen niet gek, maar dat is nu ondenkbaar. Ik denk dat mensen nu blij zijn als er 1 show per weekend staat. En daarmee maak je jezelf heel erg afhankelijk van discotheken. En wat Moes en Luca hebben verzonnen is... we willen ons niet afhankelijk maken van de industrie of van labels. Doen ze precies met live en doen wij precies met live. We willen het gewoon helemaal zelf doen... om uiteindelijk naar een manier toe te gaan... hoe we niet meer afhankelijk zijn ook van poppodia en van festivals... maar gewoon volledig onze eigen dingen kunnen doen. Want wie gaat ons dan nog iets maken? We zijn niet meer afhankelijk van de industrie. Niet van een tijdsgeest, niet van een genre. We zijn afhankelijk van onszelf met wat we zelf hebben opgebouwd. En dat is wat we nu eigenlijk zijn ingestart, praktisch gezien.
Hoe kijk je dan terug op die tijd waarin die 5 discothekenshows in een weekend makkelijk konden? Was dat dan voor jou als boeker leuk of frustrerend? Of hoe kijk je ernaar?
Het was superleuk voor het bedrijf. En voor mij als boeker was het ook leuk, maar dat moet dan wel ook samengaan met iets waar je je creativiteit in kwijt kan. Ik ben heel blij dat ik toen met Jade Lauren hele vette dingen heb kunnen doen en dat ik niet alleen maar ja aan het zeggen was en heb moeten zeggen wat het kost. Ik denk dat het voor het genre ook een poos heel goed is geweest, want daar hebben al mijn favoriete artiesten hun welverdiende geld mee kunnen verdienen, want dat verdien je niet meer.
Is dat inderdaad voorbij?
Zo goed als.
Want in die tijd kun je moeilijk aan een artiest uitleggen... je doet nu 5 shows in een weekend. We gaan daar van 4 schrappen en we gaan er 1 doen... waar je 2 keer zo lang moet spelen voor de helft van het gage.
Dat was toen onmogelijk. Is nog steeds bijna onmogelijk. Maar for some reason zei Moes dat hij dat een goed idee vindt.
Maar waarom? Heel veel foute keuzes.
Leg eens uit, want heb jij dan het gevoel van... Ja, misschien kan je niet anders als die shows wegvallen. Ja, of wil je het echt?
Ja, ik wil het echt. Ik heb het gevoel dat ik gewoon... tegenover mijn fans de kwaliteit niet kan leveren die ik wil leveren in de club. Weet je, want je ziet ook op een gegeven moment die transitie door de jaren heen. Op het begin sta je in een club, moet je mensen entertainen meer. En daarna kwamen echt gewoon fans tickets kopen. Op een gegeven moment begon het bijna naar een soort concertmodel te gaan in een discotheek.
Dus mensen kwamen niet naar die discotheek, maar kwamen speciaal naar jou.
Ja, dus je merkt gewoon, wanneer ik op ben zijn ze er net, wanneer ik afga is het leeg. En ja,
wat eigenlijk heel treurig is en niet de bedoeling voor zo'n clubavond.
Nee, maar ook wat je gewoon ziet bij vooral de luisteraars. Dat ze denken van ja, ik vind het echt vet dat ik je zie. Alleen, ja, we willen veel meer dan dit. En ik wil ook veel meer dan dit geven. En ik wil ook gewoon met goed geluid en mooi betere facetten op podium... gewoon een mooie show neerzetten. Eigenlijk precies hetzelfde als wat met de clips is gebeurd. Dus naar mijn gevoel was de muziek heel goed... En ja, wel die energie die ik gaf als live performer op stage goed. Maar het was niet daar waar wat de muziek verdient, de show.
Je kunt bepaalde nummers ook misschien niet overbrengen. Wel een trap banger wel, maar misschien zo'n nummer als Wij zijn niet echt.
Ja.
Een gevoelig nummer over hoe het is om als migrant in Nederland op te groeien.
Ja.
Ja, daar zitten mensen misschien niet op te wachten.
Ja, ja, maar ze zitten er eigenlijk wel op te wachten. Alleen je kan het gewoon niet goed overbrengen met de facetten die je hebt in de club. Want vaak, het geluid is niet goed, weet je. En hoe ze moeten kijken naar je. En het is gewoon heel lastig. Kijk, ik moet zeggen dat de club ook een charme heeft. Omdat je heel dichtbij het publiek zit. Waar ik nog steeds echt van hou. Weet je, want je bent echt dichtbij. Terwijl als je op een festival staat of een poppodium... is er wel een soortige afstand. Zelf probeer ik uit te vogelen hoe ik dat kan oplossen. Om toch nog wel dat gevoel dat je elkaar gewoon aanraakt. En gewoon, het klinkt goor, maar mijn zweet op dat we elkaar zweet delen.
Het klinkt goor, maar het klinkt ook goed.
Ja, toch?
Ja, zeker.
Ook een beetje geil ergens. Of zo.
Ja, tuurlijk.
Maar dat dus over te brengen naar een tour. En een festivalshow. En uiteindelijk een heel groot concert.
Het klinkt ook wel alsof jullie ook echt een stap willen zetten qua productie. Van wat heb je dan voor ogen qua type show? Wat wil je doen?
Ja, dus ik wil de connectie vooral niet kwijtraken. Ik wil hem zelfs opbouwen. Dat vind ik heel belangrijk. Maar tegelijkertijd wil ik je ook in verschillende momenten meenemen. En dat is wat ik mis in een clubshow. Als ik bijvoorbeeld wat je zei met Wij zijn niet echt en de trapbanger. Ik wil wel dat je het gevoel krijgt dat je in een andere wereld komt. Als ik het andere nummer optreed. En niet gewoon precies hetzelfde licht en precies dezelfde. Weet je, je moet gewoon voelen van, hé, je neemt me nu hier mee en nu ga ik daar naartoe en nu ga ik daar. Vooral omdat ik hele diverse muziek heb, wil ik je gewoon overal mee kunnen nemen. En dat lukt gewoon niet als ja, in de club in principe.
Ik heb jou ook een paar jaar geleden op, volgens mij was dat nog Woeha destijd, zien spelen. Toen deed je tussen de show door, eigenlijk in het midden deed je ook 3 nummers met band.
Ja.
Dat vond ik toen heel vet.
Ja.
Maar is dat dan nu iets wat je wil uitbouwen voor deze shows? Dat je met een volledige band gaat spelen?
Niet met een volledige band, dat niet. Alleen, ik heb 1 producer die veel voor narcopop heeft geproduceerd. Rangel heet die. Die komt van het conservatorium en kan bijna alles spelen. En ik vond het gewoon heel vet om die connectie met 1 persoon te bouwen. Ik vind, als ik op podium ben, iedereen die daar is, daar moet gewoon echt een connectie mee zijn. En ik denk dat hiphop in een soort bewijsdrang was, een lange tijd. Van oké, we maken echt muziek. En daardoor steeds zijn gaan uitbouwen met een band. Terwijl ik het qua sound niet per se beter vond worden.
Vind je dat ook de grootste misvatting van hiphop? Dat je uiteindelijk pas echt muzikant bent als je met een volledige band speelt?
Ja, dat is gewoon jammer dat heel veel artiesten zich pas serieus genomen voelen door een festivalprogrammeur als ze met een band spelen. Terwijl er zoveel meer dingen zijn om een coole show te maken dan enkel een band, denk ik. Dus ik vind dat absoluut een misvatting. Ja. Ja.
En hoe sta je? Je staat nu met z'n 2 op het podium? Of hoe moet ik het zien? Dus eigenlijk iemand die eruit ziet als je DJ, maar die meer een muzikant is.
Ja, eigenlijk een beetje kan je het vergelijken als Billie Eilish met haar broer. Dat.
mooi voorbeeld.
Ja.
Ja, dat is wel wat zij doet natuurlijk.
Ja, inderdaad. Ja.
Ik denk ook om op dat verhaal, ik zit er net aan te denken om dat verhaal nog compleet te maken, ook van narcopop. Ik denk dat bij Moes in dit geval is de muziek niet alleen marketing voor de shows, maar zijn de shows ook marketing voor de muziek. Dus wat we nu gaan doen, in plaats van dat we op het reguliere festivallijstje spelen, probeer ik elke dag mijn hand in het vuur te steken voor hele sicke dingen, waar zij ook heel erg down mee zijn. Dus we gaan Wildeburg headlinen dit jaar op de mainstage. Zo van, dat had een aantal jaar geleden nooit gekund. Maar wij denken dat daar heel veel potentiële doelgroep zit, ook in de nieuwe sound van Moes. En daarmee heb je misschien wel voorover je 500 harten die ook allemaal kaartjes gaan kopen voor jouw concerten in de nabije toekomst. Maar ook de muziek gaan luisteren. En idem voor Best Kept Secret is ook niet een hele
logische show.
Nee, is een verrassende boeking. En een hele leuke boeking waar iedereen binnen Best Kept Secret en Friendly Fire en ook binnen Unisex en Moola B super blij mee is. Maar het is niet, ja, dat moet je wel uitleggen waarom je dat doet. En ik denk dat dat uiteindelijk ook heel goed kan gaan zijn voor de plannen die wij in de nabije toekomst hebben ook, ja.
Luca, zijn jullie dan ook bezig van hoe je op het podium ervoor kunt zorgen dat de presentatie ook aansluit bij dat nieuwe publiek dat je wil aanspreken?
We werken sowieso nooit vanuit het idee, we moeten iets maken voor een nieuw publiek.
Ja, maar je wil wel de vertaalslag maken.
We werken echt altijd vanuit eerst de muziek en de ideeën soort van de artiest en rondom de artiest. En wat kunnen we daaruit meenemen en vertalen naar iets visueels wat wij sick vinden. En wij laten ons inspireren door een heleboel verschillende dingen. Wat hij zegt, ja, shows van Billie Eilish of Stromae of Rosalia of Kanye. Weet je, dat zijn al, ik denk in die
er
zin
zijn
dat
tegenwoordig
we ook
zoveel voorbeelden, ook uit de rock, waarin artiesten zeggen, we nemen liever 3 dansers mee dan 3 muzikanten.
Ja, ja, en het is eigenlijk, ik denk wat wij allebei hebben is, we willen vooral niet iets doen wat we al een keer hebben gezien. Dus we laten ons zeker inspireren door andere artiesten. En daar nemen we het een en ander uit mee. En dat zijn vaker dan eigenlijk toch wel internationale artiesten. Maar wel echt het idee van oké, we gaan iets in Nederland doen voor het Nederlands publiek. En dat moet wel iets totaal eigens zijn. En daar willen we in vernieuwen. En eigenlijk toen we net begonnen met samenwerken, toen had je al die boeking op Paaspop staan, volgens mij. En toen was dat wel, moesten we binnen een maand volgens mij van oké, we moeten nu wel iets nieuws
wel iets
neer gaan zetten. Dus ja. toen speelden we ook een aantal nummers met band. En toen hebben we heel snel nog visuals laten ontwerpen en voor het eerst een eigen lichtman meegenomen. Dus dat hebben we toen als een soort van quick fix hebben we daar wel geprobeerd iets nieuws en verrassends neer te zetten. Maar dat is zeker waar we nu richting de podiumtour heel druk mee bezig zijn om daar echt ja, gewoon een vette show neer te zetten waar je inderdaad al die verschillende werelden rondom die nummers kan creëren. Ja.
Ja. Rens, waar ik nog wel benieuwd naar ben, want ze zitten wel in een soort van speciaal tijdperk eigenlijk voor hip-hop live in 2024. In de zin dat ja, er zijn aan de ene kant heb ik het soms het gevoel, er zijn niet zo superveel nieuwe hiphopartiesten die komen bovendrijven. Maar die artiesten die het al heel lang goed doen, die doen eigenlijk de grootste shows van hun carrière. Ik zie Lijpen grote tours doen, AFAS gedaan.
Ja, Silvio heel... binnenkort in de AFAS.
Precies, heel veel artiesten die nu de AFAS doen. Van, hoe kijk je daarnaar?
Dat heb ik ook met dit team besproken. En ik denk, voor sommige artiesten is dat op dat moment supergoed. Maar voor sommige artiesten is dat op dat moment helemaal niet goed. Kijk, wij willen dit nog heel erg lang doen. En als Moola B volgend jaar, nog voor die clubtour in de AFAS Live zou staan, wat is dan een vervolgstap wat je daarna kan doen? En dat vind ik het gevaar eraan. Van, het is niet gegarandeerd dat je daarna de Ziggo Dome maar uitverkoopt. Dan ga je daarna weer de AFAS Live doen. Dus de AFAS Live, als je hem op een bepaald moment moet je hem verzilveren. En dan moet je ook zorgen dat hij is uitverkocht. Alleen dat was voor ons nog niet het moment. Hoewel het qua tickets makkelijk zou kunnen. We zouden easy 6000 kaartjes verkopen in de AFAS Live. Ben ik van overtuigd.
Dat is een troef die je nog achter de hand wil houden.
Dat is een troef die we achter de hand houden. Ja,
het is een soort puzzel die...
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices. Plus, extra ways to save. Like digital coupons worth over $600 each week. And up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Je moet oplossen dat je in Nederland woont. Weet je, Nederland is gewoon niet heel groot.
Niet oneindig.
Ja, nee. Dus je moet gaan nadenken van oké, hoe ga ik hier langer termijn iets moois kunnen doen voor de fans. Maar tegelijkertijd ben ik er ook heilig van overtuigd dat we in het buitenland ook best een deukje kunnen slaan. En ik denk dat dat wel iets is wat ik in de toekomst ook wel wil verkennen qua shows.
Dus ook meer naar België gaan?
Nee, verder dan België. Ik denk zelfs Frankrijk, Duitsland, Spanje. Omdat ik merk zelf, als ik in het buitenland zit, dat er gewoon best wel veel luisteraars en fans daar zitten die gewoon naar Nederlandse muziek luisteren.
Ja, zie je dat in je Spotify-data terug, dat je luisteraars in Spanje hebt?
Ja, en in Frankrijk en in Duitsland ook heel veel. En die luisteren gewoon naar Nederlandse muziek.
En je hebt nu echt een team om je heen verzameld van mensen die de puzzelstukjes op hun plek kunnen leggen samen met jou. Je hebt dat eigenlijk altijd gedaan, hè? Maar heb jij nooit de verleiding gevoeld om bijvoorbeeld bij Top Notch te tekenen of een grote partij, een major label? Want die kansen zijn er ongetwijfeld geweest.
Ja, die zijn sowieso daar geweest. Ik denk dat ik gewoon elk moment kijk wat nodig is. Dit keer had ik gewoon echt het gevoel dat er qua visueel en qua ja toch wel plan wat nodig was. En tegelijkertijd, als je goed kijkt naar wat ik met Narcopop heb gedaan, is dat eigenlijk ook wat met Unisex is gebeurd. Weet je, ik heb gewoon buiten de grenzen van hiphop gekeken. Ik dacht, waarom tekenen bij een hiphop management? Waarom niet bij een heel ander management? Weet je, waarom blijven we denken in die hokjes? En toen dacht ik ga die stap gewoon zetten. Ook een klein beetje artistiek ook. Ik dacht van, ik probeer mijn zakelijke keuzes ook een beetje te mengen met kunst. Dus dat ik probeer te kijken van hoe mooi is het als dit wat nog nooit is gedaan, dat we dit gewoon gaan doen.
Maar ben je ook niet ooit in de verleiding gekomen in die soort gouden discotheektijden toen je overal speelde, dat je dacht, ja, misschien is dit een logische stap? Heb je er ooit over nagedacht toen?
Over?
Over bij een major tekenen.
Ik was zelf wel altijd een ondernemer geweest. Hoe raar dat ook klinkt als je nu kijkt naar de keuzes die ik maak.
Maar, een bepaald type ondernemer.
Ja, ik begreep gewoon het concept van voorschot en royalties uitbetalen en alles heel goed. Waardoor ik de waarde ervan niet echt inzag. Van oké, ik kan ergens tekenen en een zak met geld krijgen. Dat ik moet gaan inlopen.
Maar werkt de drugshandel ook met royalties?
Ja, achtig wel. Alleen, daar kan je ook kiezen om in te lopen. Ja. Maar ik was dus nooit die persoon. Ik dacht altijd van, weet je, ik wil gewoon mijn eigen baas zijn. En weten financieel wat er aan de hand is. En dat die euro die komt gewoon van mij is. En ik niet hoef af te staan omdat ik nu gewoon geld nodig heb. Dat was heel lang de keuze geweest. En met muziek precies hetzelfde. Want ja, als je kijkt naar de rates die je moet betalen alleen omdat je een voorschot neemt, dat is veel meer dan een lening bijvoorbeeld van de bank. Dus als ik zeg van ja, ik heb geld nodig van een label. Dus los van de diensten. Stel, ik heb de diensten niet nodig, maar alleen het geld. Ja, dan denk ik dat je voor een goed voorschot toch 10% meer royalty moet afstaan. En dat, ja, zoek maar een rente van 10%, zeg maar. Dat, ja, tegenwoordig kom je er wel bijna, maar...
Maar gewoon als jij telde, dacht je, dit kan ik zelf beter doen.
Ja.
En ik kan me voorstellen, als je ziet hoe Ronnie Flex de afgelopen dagen losging op Topnotch, op Threads, dat je denkt, wow.
Ja, ik moet zeggen dat Mo ons toen de tijd, dat was toen bij Wilde West was getekend, eigenlijk best wel een riante deal heeft aangeboden uit zichzelf. Want toen wij bezig waren, was er nog geen... Er was gewoon nog geen geld te verdienen met fysieke cd's niet. En streamingsdiensten waren er wel, maar we verdienen er gewoon geen geld mee. Dus het moment dat ik bij Wilde Westen tekende... We hebben nooit wat getekend, maar gewoon...
Maar wat was dat dan, Wilde Westen? Ja, dat waren jullie niet zelf?
Nee, dat was dus Mo, die heeft een label begonnen. En ja, die zag talent en die dacht, kom maar opnemen. Heel vrij, dus doe wat je wil. En ik ga kijken waar ik je kan ondersteunen. Dus artistiek hebben wij gewoon bijna alles zelf bedacht. Qua audio dan. Hij hielp wel bij de videoclips. En het was gewoon van ja, we gaan gewoon muziek maken. En als je shows krijgt, dan wil ik daar gewoon een percentage over. En dat was ook niet echt veel. Dat was volgens mij 15% of zo. Dat was net zo'n boekingskantoor. En ja, Spotify was nog niet een ding. Dus toen op een gegeven moment begon Spotify een ding te worden. Werd DNG opgeloot op Spotify. En toen gingen we zitten pas. Van we kunnen nu ook geld verdienen met streamen. Weet je, wat
daadwerkelijk met de muziek.
Ja, wat gaan we doen? En dat, wat gaan we afspreken? En toen kwam hij met een...
En hoe ging dat dan?
Hij zegt, ja, kijk jongens, je moet wel begrijpen dat ik al die jaren heb geïnvesteerd uit passie. En daar gereed mee heb verdiend. Dus ik zou het wel chill vinden als ik dat geld tenminste terug kon krijgen. Weet je, liet hij letjes zien van kijk, al die videoclips die ik heb betaald. Weet je, kan ik daar, kan ik dat geld terug recoupen? Ja, dat vonden wij wel eerlijk. Zeiden we, ja, oké, recoup dat maar terug.
En wacht even, dus je hebt eerst al dat geld uitgegeven en dan heb je later afgesproken, ja, dat betalen we dan wel terug.
Ja, het was heel vrij. Het was eigenlijk...
Dat is toch bizar?
Ja, het was loyaliteit. Het was gewoon echt van, we zijn vrienden Ja, het was loyaliteit eigenlijk. Dus jij hebt mij geholpen in een tijd dat er nul toekomst in zat. En wij het gewoon leuk vonden om te doen. Hij ook. En hij gaf er ook geld aan uit. Zo leuk vond hij het dan. En op een gegeven moment kwam er wel geld. Dus dan ga je ineens kijken van, oké, jongens, wat doen we nu? Er komt geld binnen. En toen hadden we afgesproken, oké, je recoupt alles wat je hebt geïnvesteerd. En we delen het 50-50. Als label deal. Dus een label, artiest. Label pakt 50%, artiest 50%.
En normaal pakt een artiest 10-15%?
Ja, maar dat wist ik dus niet. Dat wist ik niet.
Jij dacht 50-50 klinkt fair.
Ja, ik dacht klinkt fair. Ja, toch? Ik maak de muziek. Jij investeert. En je recoupt wel en dan 50-50 verdelen. En later zag ik pas dat Topnotch model van, oh. Want dat merkte ik met toen ik een vroegen mij vaak voor collabs, weet je, van we willen muziek met je maken.
Een feature daar.
Ja, dus toen kwamen wij zonder enige kennis van hun contracten met hun onderhandelen over royalties. Dus kwam ik, je wil een liedje met mij? Oké, dit liedje maken we met z'n tweeën. Ja, toch? Oké, ik wil 50%, zei ik dan.
En wat zeiden ze dan? Wat kreeg je terug?
Nee, dat kan niet. Zei ik, hoezo kan dat niet? We doen het toch met z'n tweeën? Ja, maar de artiest zelf pakt niet eens 50%. Ik dacht, oké, wat verdient hij dan? Ja, 10%. Toen dacht ik, de artiest pakt 10%, oké, apart. En toen kwam ik erachter van het Topnotch model.
Dat het eigenlijk altijd zo is.
Ja, maar ik snap de Topnotch ook wel. Want Topnotch heeft eigenlijk precies hetzelfde gedaan wat Mo deed. Alleen hun hadden het al begin op papier gezet. Dus hun wisten ook niet hoe het zou veranderen, denk ik. Ik denk dat hun ook dachten van, oké, Spotify komt ineens. Er komt geld binnen. Ja, gaan we nu dat contract ontbinden wat we 5 jaar geleden hebben opgemaakt?
BFM podcast.
Ja, kan je doen.
De deuren van het lesbische clubhuis zijn weer geopend.
Bloed, zweet en tranen.
Hoi, Vera hier. Samen met Anne Fleur Schipper maak ik de podcast De Lesbische Liga.
Het is heel ingewikkeld.
Daarin hebben we het uitgebreid en vrij schaamteloos over het beste en soms ook de slechtste queer films en series. Onze obsessies met lesbiens, maar ook belangrijke levensvragen als kun je wel vrienden zijn met je ex? En we spreken onze favoriete rolmodellen. Van Claudia de Breij en Francine Omen tot Fresia Cousinho Arias en Merel van Dongen.
Zonder mij...
Make Lesbian Great Again. Luister De Lesbische Liga in je favoriete podcast.
Dat wil ik ook eigenlijk terugverdienen. Dus daar denk ik zit die discussie een beetje.
En dat wil ik nog wel zeggen. Bij topmodels bestaan ook gewoon 50-50 deals. Het is niet altijd boeverij, zeg maar.
Het is maar net wat je nodig hebt. Ik zeg ook altijd, weet je, toevallig zijn al onze artiesten independent. Maar het is maar net wat je nodig hebt. En wat je zelf, wat voor team je zelf samen kunt stellen. En ik denk dat voor heel veel artiesten kan het heel lucratief zijn. Om dus wel, als zij gewoon strictly alleen liedjes kunnen maken. Maar verder totaal geen idee hebben hoe ze verder moeten. Ja, met een major label. Die kunnen een team voor je samenstellen. Ja. Maar als jij daar zelf al heel erg veel ideeën over hebt. En ook nog eens ondernemer bent. Ja, dan kan je natuurlijk een ander soort deal krijgen of dus je eigen team samenstellen.
Ja. Tot slot, want we zitten er alweer bijna doorheen. Wanneer is het project Narcopop geslaagd?
Is het al, denk ik.
Ja?
Ja, voor mij is het...
Die Edison.
De Edison is kerst op de taart. Maar dat het werd begrepen door mensen. Dat gaf mij zo'n wel zelfvertrouwen. Dat ik dacht van oké. Nu kan je nog raarder doen.
Nou, hij zei van tevoren, toen wij begonnen met werken... van ik heb nu 2 albums gehad die binnenkwamen op nummer 2. Dit album moet echt op nummer 1 binnen gaan komen.
En toen gingen,
toen gingen we een week voor kerst releasen. En eigenlijk voordat de charts, of eigenlijk voordat het album uitkwam... zei hij al van, weet je, het maakt me eigenlijk echt geen reet meer uit. Ik ben zo blij met gewoon dit product... en de reacties van de mensen om ons heen. Het boeit niet. En toen is hij weer op nummer 2 binnengekomen achter Michael Dublé. Die met zijn Greatest Christmas Hits op nummer 1 stond.
Dat is een kwestie van slechte timing. Als
Forever
je
number 2.
Met kerst gaat releasen.
Dat is weer het slechte ondernemen van ons.
Ja, en dat past erbij. Dat is gewoon eigenlijk the way van ons. Dus we zijn nu aan het uitkijken naar onze volgende slechte keuze.
Dankjewel dat jullie hier waren. Moele B, Luca, Rens, dank jullie wel. Dank jullie wel voor het luisteren.
Ja.
En tot volgende week in de gewone machine.
Yes, dankjewel.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices. Plus, extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. And up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger for thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.